Welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. Vandaag kan u verder luisteren naar de catechese-reeks over de 12 artikelen van het geloof, of de geloofsbelijdenis, aan de hand van de catechismus van de Rooms-Katholieke Kerk, u gebracht door priester Pierre-François.
Het 9e artikel van de 12 artikelen van het geloof luidt: ik geloof in de Heilige Katholieke Kerk. Wat zegt het Tweede Vaticaanse Concilie hierover? Ik lees uit de dogmatische constitutie Lumen Gentium. Omdat Christus het licht der volkeren is, Lumen Gentium, is het de vurige wens van dit heilig concilie, dat is het Tweede Vaticaanse Concilie, in de Heilige Geest vergaderd, alle mensen te verlichten met het stralend licht van Christus dat zich op het gelaat van de kerk weerspiegelt, door aan ieder schepsel het evangelie te verkondigen. Met deze woorden begint die dogmatische constitutie over de kerk van het Tweede Vaticaanse Concilie. Daardoor laat het concilie zien dat het geloofsartikel over de kerk geheel afhangt van alle artikelen die op Christus Jezus betrekking hebben. Inderdaad, de kerk heeft geen ander licht dan dat van Christus. Dus als je spreekt over de kerk, moet je spreken over iets dat het licht van Christus weerspiegelt. Een beetje zoals de maan die het licht van de zon weerspiegelt. Wel, dat artikel over de kerk hangt ook van de Heilige Geest af. Trouwens, het wordt gezegd nadat we gezegd hebben: ik geloof in de Heilige Geest. Want, en dat zien we met een zinnetje van het Concilie van Trente, beter gezegd de Romeinse catechismus die uitgegeven is geweest in het concilie, na het Concilie van Trente. Immers, zegt die catechismus, nadat wij hebben laten zien dat de Heilige Geest de bron en de gever is van alle heiligheid, beleiden wij nu dat door dezelfde Geest de kerk met heiligheid begiftigd is. En de kerkvaders zeggen: de kerk, de plaats waar de Geest bloeit. Nu, wat betekent dat de kerk heilig is? Dat gaan we in detail bekijken. We zeggen dat de kerk niet enkel heilig is, maar ook heilig, katholiek, één en apostolisch. De 12 artikelen van het geloof zeggen het niet uitdrukkelijk, maar wel de geloofsbelijdenis van Nicea en Constantinopel. Die twee concilies, Nicea en Constantinopel, hebben het credo, het bekende credo, de lange credo van de mis, dus ontwikkeld. En daar wordt er gezegd: Etunam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam. Ik geloof in de één heilige katholieke en apostolische kerk. Het gaat over een heiligheid die van God komt. Niet in de kerk omdat ze zeer heilige mensen heeft, zeer brave mensen heeft, flinke mensen. Nee, het gaat over wat God wil laten stralen van zijn eigen heiligheid naar de mensen toe. Wat we vandaag gaan zien, meer bepaald, dat is de plaats van de kerk in Gods heilsbeschikking. Om te beginnen is het altijd goed te weten waarover wij spreken en waar het vernoemd wordt, bijvoorbeeld in de Bijbel. Wel, in het Nieuwe Testament noemt men de gemeente die Christus heeft gesticht ecclesia. Het is een Griekse woord dat letterlijk betekent bijeenroeping. In het Latijn zouden we zeggen convocatio. In het Grieks is het ekkalein. Dat betekent naar buiten roepen. Ek is naar buiten en kalein is spreken, roepen. Wel, het woord ecclesia met kaas of kappas in het Grieks komt overeen met wat men in het Latijn noemt ecclesia. Dit is eigenlijk een woord, een leenwoord dat komt uit het Grieks, maar dat ver-Latijns is geweest. En er zijn een aantal van onze westerse talen die afhangen van ecclesia. In het Frans zeggen ze église, in het Spaans iglesia, in het Italiaans chiesa. Dus dat duidt eigenlijk de bijeenkomsten van het volk aan, bijeenkomsten van religieuze aard. Die term werd in het Oude Testament ook gebruikt voor bijeenkomsten van het uitverkoren volk ten overstaan van God. Vooral bijvoorbeeld de bijeenkomst op de berg Sinai. waar Israël bijvoorbeeld de wet van God heeft ontvangen. Het woord van God, wel, voor de Joden, dat is hoofdzakelijk de wet. Dus die gemeenschap van eerste christenen die in Christus geloofden, noemen zichzelf Ecclesia. En ze stellen daarbij dat ze eigenlijk dat ze de erfgenamen zijn van die bijeenkomsten van het Oude Testament. God die zijn volk van alle uithoeken der aarde bijeen roept. Dan heb je een ander woord dat ook ongeveer hetzelfde betekenen komt van het Grieks Kyriake, waarvan het woord kirche en kerk afgeleid zijn, church. En dat betekent zij die de Heer toebehoort. Kyrie is de Heer en Kyriake is van de Heer. Wel, die twee woorden, Ecclesia en Kyriake, betekenen niet enkel de mensen die samenkomen, maar ook de liturgische bijeenkomst. En ook de plaats waar die eredienst plaatsvindt. Er zijn dus drie betekenissen die niet van elkaar te scheiden zijn. De kerk is het volk dat God in de hele wereld verzamelt. Ze bestaat in de plaatselijke gemeenschappen. En ze verwerkelijkt zich in de liturgische, vooral eucharistische bijeenkomst. Dat is de driedubbele functie van de Ecclesia. En die Ecclesia die leeft van het woord en van het lichaam van Christus, wordt zo zelf het lichaam van Christus. Dus je hebt een aspect dat we zouden kunnen noemen noëtisch, hè? De waarheid horen, de leer kennen, maar ook een meer sacramentele betekenis. De kerk is de plaats waar het lichaam van Christus is en zij is zelfs het lichaam van Christus. Daar komen we straks op terug. Nu, er zijn in de Heilige Schrift een groot aantal samenhangende beelden en voorstellingen waarin de openbaring over de onuitputtelijke mysterie van de kerk spreekt. Laat ons beginnen met het Oude Testament. Daar zijn er allerlei variaties op het begrip het volk Gods. In het Nieuwe Testament gaan die beelden over het volk Gods zich concentreren op een nieuw middelpunt, namelijk Christus, die genoemd wordt het hoofd van dit volk. En men gaat de kerk beschouwen als een lichaam waar er een hoofd is. Het hoofd beveelt als het ware aan een lichaam. En rond die twee beelden, volk Gods en lichaam van Christus, kunnen al de beelden van de kerk groeperen. Bijvoorbeeld de beelden die te maken hebben met herdersleven of landbouw, de beelden die te maken hebben met bouwnijverheid of de beelden die te maken hebben met gezin of huwelijk. Laat ons beginnen met een aantal van die beelden. De kerk is de schaapstal waarvan Christus de enige en noodzakelijke toegangsdeur is. Voilà, wij zijn een schaapstal, Christus is de deur. Ze is ook de kudde, waarvan God zelf op voorhand heeft aangekondigd dat hij de herder zou zijn. Dus schaapstal, deur, kudde, herder. De schapen van deze kudde worden, ook al staan er menselijke herders aan hun hoofd, toch voordien geleid en gevoed door Christus zelf, die de goede herder is en opperherder, die zijn leven heeft gegeven voor zijn schapen. Dus de huidige herders van de kerk zijn eigenlijk plaatsvervangers van Christus, waardoor de verhouding tussen de leden van het volk van God en de herders niet gebaseerd is op het feit ik herken zijn gezag ja of nee, of ik vind hem sympathiek ja of nee, of hij zegt de waarheid ja of nee. Nee, het is omdat hij eigenlijk op een bepaalde manier Christus aanwezig maakt in ons midden als hoofd. Tweede serie symbolen voor de kerk. De kerk is God bouwland of Gods akker. Zoals Paulus het bijvoorbeeld zegt in zijn eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 3, vers 9. Wat groeit er op deze akker? Wel, verschillende dingen. Ofwel een olijfboom, waarvan de aartsvaders de heilige wortel waren en waarin de verzoening tussen Jood en Heiden tot stand kon en tot stand zal komen. Dus een olijfboom, waarop zes takken worden geënt. Hè? De kerk kan ook gezien worden als een wijngaard. En dus God de wijnbouwer. De ware wijnstok is Christus in dat geval. Hij geeft leven en vruchtbaarheid aan de ranken die wij zijn. En door de kerk blijven wij in hem, zonder wie wij niets kunnen. Met woorden van het evangelie van zonder mij kunt geen niets. Het is belangrijk dat wij beseffen dat er een soort stroom van leven gaat vanuit de wijngaard naar de ranken. En dat wij, als wij niet een vitale connectie hebben met Christus, dan zijn we dorre ranken die geen leven in zich hebben. Het is interessant om later het begrip communio, gemeenschap, te begrijpen. Het is niet enkel een kwestie van ik doe de juiste dingen en ik verkondig de ware leer, maar ik moet ook in gemeenschap zijn. Er zijn zelfs bepaalde bekoringen tussen de katholieken en met name de traditionele katholieken de vorm te geven aan waarheid en morele rechtschapenheid in de handelingen, maar men vergeet dat men ook verbonden moet zijn met de wortel, met de wijnstok, dat we maar ranken zijn. Dus het idee van gemeenschap is soms afwezig in bepaalde retorieken die zich centreert uitdrukkelijk op de waarheid, de waarheid, de waarheid. Het is waar, maar het is een waarheid die een wortel heeft in Christus via de kerk en niet via mijn rechtstreekse band met Christus, want dat zou op protestantisme neerkomen, maar een band met Christus via de hiërarchie van de kerk. Nog een andere familie van symbolen, de kerk, wordt soms ook Gods bouwwerk genoemd. En de Heer zichzelf heeft zich vergeleken met de steen die door de bouwlieden is afgekeurd een die toch de hoeksteen is geworden. Je ziet dat bijvoorbeeld in Matteüs 21, vers 42 en op andere plaatsen. Daar worden ook de apostelen bij betrokken in dat beeld van bouwwerk. Want Christus is een fundament of een hoeksteen en de apostelen zijn dus bouwstenen van die kerk. Men zegt zelfs, soms dat ze de zuilen zijn. Hè? 12 zuilen. Onze gotische kerk hadden 12 zuilen, heel veel gevallen. Als verwijzing naar het feit dat de kerk gebouwd was op de apostelen. Hoe wordt dit bouwwerk aangeduid? Wel, Paulus in zijn eerste brief aan Timotheus spreekt van Gods huis, waarin de familie van God woont, of bij de Efeziërs woonsteden van God in de geest, of in het boek Openbaring Gods woning onder de mensen. En daarin speelt ook de tempel een bepaalde rol. De tempel van Jeruzalem, dat verwoest werd enkele jaren na Christus. Die tempel eigenlijk was alleen maar een voorafbeelding van die onzichtbare tempel die de kerk is. We hebben een aantal heiligdommen in steen, kerken, in meervoud en met klein letter, maar die zijn een soort vertegenwoordiging van het onzichtbare bouwwerk van God, namelijk de kerk. We moeten heel veel respect hebben over dat stenen gebouw. Het is bijvoorbeeld merkwaardig dat de verjaardag van de wijding of de toewijding van een kerk wordt gevierd met een bepaald misformulier, waarin men zelfs meer belang schijnt te hechten aan het kerkgebouw dan aan Maria zelf. Waarom? Omdat een kerkgebouw het is een beeld van de hele kerk, Christus totus, hoofd en lichaam, terwijl Maria alleen maar een lid is van de kerk. Al is dus ook in een zekere zin een icoon van de volledige kerk. Maar je ziet hoe de liturgie veel belang hecht aan dat stenen gebouw. Dat alleen maar stenen zijn, maar toch geheiligd. Indien de liturgie zoveel liefde geeft voor die stenen, dan moet ons de vraag stellen of wij in ons geestelijk leven wel voldoende liefde hebben voor de kerk. De kerk is Christus totus, de volledige Christus, en verdient dus gigantisch veel respect en eerbied. Omwille van Christus. Wij kunnen onszelf een beetje relativeren, want wij zijn, niemand van ons is heilig, kan misschien heilig worden verklaard na zijn dood, maar zolang dat we hier op aarde zijn, moeten nog altijd regelmatig om vergeving vragen voor onze zonden. En als we het spreken over de heiligheid van de kerk, dan gaat het over de heiligheid van Christus, die zich weerkaatst op de kerk, zoals het licht van de zon weerkaatst op de maan. Het is nog niet alles, want in dat idee van tempel zegt de Heilige Schrift dat de kerk de heilige stad is, het nieuwe Jeruzalem, vooral in de liturgie. En Petrus zegt in zijn eerste brief, we zijn immers in de kerk hier op aarde als de levende stenen die in de bouw worden ingevoegd. De relatie tussen ons en een particuliere kerk heet incorporatio. We zijn ingelijfd in de particuliere kerk. En inlijven betekent incorpore, incorpus. Het is belangrijk dat we begrijpen dat we een organisch onderdeel zijn van de kerk. Die heilige stad ziet Johannes uit de hemel van God neerdalen op het uur dat de wereld zich zal vernieuwen. En ik citeer hier uit het boek der Openbaring, hoofdstuk 21, vers 1 en 2, dat de kerk neerdaalt gereed als een bruid die zich voor haar man heeft getooid. En hier komt ook het begrip bruid. Daar gaan we een beetje verder op terugkomen. De kerk wordt dus het Jeruzalem van omhoog genoemd en onze moeder. Het Jeruzalem van omhoog betekent dat het aardse Jeruzalem en eigenlijk het volk van Israël is een voorafbeelding van de kerk die moest komen. En de Joden waren bijzonder trots, met reden, op de stad Jeruzalem en op de tempel van God, dat een van de zeven wonderwerken was van de oudheid, als men Jeruzalem niet in de steek laat. Dus daar was hij bijzonder trots op, omdat dat eigenlijk een werk van God was. Met mensen als instrumenten, maar toch een werk van God. En het feit dat zo'n wonderbaar iets met de grond gelijk werd gemaakt, was voor de Joden een enorme iets enorm moeilijks uit te leggen. Hoe is dat mogelijk dat de tempel van God vernietigd wordt? Maar eigenlijk dat dat een diepe betekenis. Het is niet dat die tempel vernietigd werd. De tijd was gekomen dat de kerk nu de tempel van God zou worden. En eigenlijk is het niet een tenietdoen van het verleden, maar het overschakelen naar een hogere snelheid, als het ware. Een moment van een geestelijke eredienst. Een moment van de sacramentalisering van die tempel. De tempel is niet alleen maar een gebouw met steen waar er wordt gebeden, het wordt zelfs een instrument van het heil. Wel, die kerk wordt soms ook onze moeder genoemd. En als de bruid, de vlekkeloze bruid van Christus, of, zoals in het boek der Openbaring, de bruid van het lam. Christus is het lam Gods. Van wie we zeggen, Christus heeft de kerk lief gehad, voor wie hij zich heeft overgeleefd om haar te heiligen. En hij zegt ook dat er een onverbreekbaar verbond is tussen de kerk en Christus. En hij hoopt niet op haar te voeden en te koesteren. We beginnen in te zien dat de kerk niet zomaar een vereniging is, een organisatie, een instituut, zoals bepaalde mensen durven zeggen. Dat is een verschrikkelijke simplificatie en verarming. De kerk is de mystieke bruid van Christus, het mystieke lichaam van Christus. Het is een realiteit die voor een stuk menselijk en voor een stuk bovennatuurlijk is. En hoe kunnen we dat zien? We gaan een beetje kijken hoe en wat de oorsprong is van de kerk, hoe ze gesticht is geweest en hoe ze ook een zending heeft gekregen van God.
Tu la nostra salvezza. sei tu la nostra libertà. Confidiamo in te. Confidiamo in te.
En zo zijn we aan het einde gekomen van deze catechese in een lange reeks over de geloofsbelijdenis aan de hand van de catechismus van de Katholieke Kerk. U kan deze en andere afleveringen altijd op onze website terug beluisteren. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.